Gemeente, vooraf een paar mededelingen namens de kerkenraad. Wat de catechisaties van morgenavond betreft, de eerste twee groepen van 6:15 zullen gewoon doorgaan. Die van 19:30 en van 19:15 kunnen morgenavond geen doorgang vinden. Woensdagmiddag zal er een bejaardenmiddag zijn, aanvang 14:30. En degenen die vervoer willen hebben, kunnen contact opnemen met een van de diakenen. De Bijbelkring, die normaal op dinsdagavond zal worden gehouden, wordt deze week verplaatst naar de woensdagavond om 19:30. Vrijdag, aanstaande vrijdagmiddag om 14:00, zal, zo de Heere wil, de kerkelijke bevestiging van het huwelijk plaatsvinden van Jopje Johanna Duinen en Pieter Marinus de Koster. Die bevestiging zal plaatsvinden in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Oud-Vossemeer. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. En volgende week is de collecte voor de kerk. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen 115, 5 en 6. Maar Israël, vertrouw gij op den Heere, vertrouwt op God gij allen die hem vreest. 5 en 6 van Psalm 115. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. We beginnen bij vers 18 en lezen tot en met vers 25. Lucas 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25. En dan zingen we daarna uit Psalm 99, het 7e vers. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en ze bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit het eerste hoofdstuk van Lucas en daarvan het 20ste vers, vers 20, waar de engel tot Zacharias zegt: en zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen over de bediening van zijn woord, maar niet alleen willen wij de Heere bidden om de zegen over de prediking, wij willen ook aan onze zieken gedenken. Broeder Schelvis is uit het ziekenhuis van Dirksland overgebracht naar Kalando. Broeder Wiegel willen wij ook opnieuw aan de Heere opdragen. Dinsdag moet in het ziekenhuis in Dirksland worden opgenomen zuster Thalen uit de Berkenhof, om daar ook dinsdag of eventueel woensdag een operatie te ondergaan. Broeder Bestman moet in de komende week ook voor een behandeling naar het ziekenhuis. En dan is vrijdag plotseling in het ziekenhuis opgenomen Gerdien Hoogmoed, een dochtertje van 4 jaar van de familie Hoogmoed van de Lange Weg. Zij is gevallen. Heel lelijk terechtgekomen, een scheur in de schedel en een scheur in het hersenvlies. En ze moest onmiddellijk geopereerd worden, is in Dijkzicht geopereerd. Daarna overgebracht naar het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. En daar ligt ze nog op de intensive care. Het gaat gelukkig goed. Ze zal waarschijnlijk ook spoedig weer overgebracht kunnen worden naar Dijkzicht in Rotterdam. Maar u begrijpt, deze gebeurtenis heeft de familie natuurlijk heel erg geschokt. En het laat ons ook zien hoe kwetsbaar en hoe broos ons leven is. Ook dat van kinderen. Laten we samen bidden. Heere, wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken. Aan de morgen van deze dag, nu we weer bij elkaar zijn. En nu gij ons in uw goedheid de gelegenheid schenkt om naar uw huis te komen en daar naar uw goddelijk woord te luisteren. Dat is een voorrecht, heren, maar het is ook een voorrecht dat wij hier mogen komen om onze noden aan u, de heren, bekend te maken en voor u uit te spreken. Het is waar, de kerk is de plaats waar het woord gesproken wordt, waar de bediening, de verzoening geschiedt. Maar naar uw eigen getuigenis, en dat hebt u van de tempel in Jeruzalem gezegd, maar dat mag in een zekere afgeleide zin toch ook van een kerkgebouw gelden, hebt u gezegd, dit huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Heere, laat ons dat ook een voorrecht zijn, dat we hier samen mogen komen om gezamenlijk te bidden en het voor u uit te spreken, wat we begeren van u, wat we ook nodig hebben. Laten we dan vanmorgen die noden van onze zieken aan u, de Heere, mogen voorstellen en onze zieken aan u, de Heere, opdragen. Heere, we hebben elkaar meer dan eens de naam genoemd van broeder Wiegel. We noemden hem zojuist weer en we vragen u opnieuw dat u hem in uw goedheid gedenken wilt, nu in deze fase van zijn leven, van ernstige vermoeidheid en van te weten dat de dingen naar het einde zullen gaan. Heere, laat ze verwachting van u, de Heere, wezen. En geef dat ook aan broeder Schelvis, die nu niet langer in het ziekenhuis verblijft, maar in Kalando is. En zelfs die naam alleen al roept allerlei gedachten bij ons op. Wij bidden van u, Heere, wees hem daar nabij. Wees hem daar goed, wees hem daar genadig naar lichaam en ziel. En laat ook zijn verwachting van u, de Heere, wezen. Gedenk ook aan zuster Thalen als zij naar het ziekenhuis moet en als ze zich daarover moet geven aan een operatie die noodzakelijk gebleken is, waar ze toch ook tegenop ziet. Maar laat ze gaan met u, Heere, in het vertrouwen dat u een toevlucht wilt zijn, ook in deze dagen. En laat ze zo haar weg op u, de Heere, mogen wentelen, om bij u te schuilen en om de uitkomst ook van u, de Heere, te mogen verwachten. En laat dat dan inderdaad ook een verblijdende uitslag mogen wezen. Denk ook aan broeder Bestman, als hij ook voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Heren, hij heeft al heel wat getopt. Verschillende keren al, zij het dan voor korte perioden in het ziekenhuis geweest, wees hem nu ook verder nabij en laat dit alles ook met uw zegen mogen worden bekroond. En dan dragen we bijzonder ook het dochtertje van de familie Hoogmoed aan u op, heren. U weet wat er allemaal gebeurd is in de laatste dagen en hoeveel spanning en hoeveel zorg er voor de ouders en voor de andere gezinsleden zijn geweest. Tot nog toe hebt u alles wel gemaakt, heren, al was het leven onder ernstige bedreiging. Maar u hebt tot nog toe doorgeholpen en ze mocht door de operatie heen komen. Maar de dingen blijven nog zorgelijk, heren. Laat uw hand beschermend over dit jonge kinderleven zijn en blijven uitgestrekt. En wilt u alles nog wel maken, zo ook dat wat er gebeurd is geen blijvend letsel zal achterlaten, maar dat ze herstellen mag, heren. Geef dat ook de ouders in deze weg van beproeving, het oog op u de heren mogen vestigen, gesterkt mogen worden door uw kracht en door uw genade, en ervaren mogen dat gij een helper zijt. En laat zo ook dit gebeuren in het hele gezinsleven, hoe ingrijpend het ook is, nog iets goeds mogen nalaten, zegen mogen brengen. Heren, zo worden wij op allerlei manieren herinnerd aan de broosheid van ons leven. Wat zijn wij nietige, wat zijn wij afhankelijke mensen. We zijn geen moment veilig. De dood, zo zegt u het ook in uw woord, wenkt ieder uur. En allerlei gevaren bedreigen ons leven, ook dat van onze kinderen. Heren, doe ons er rekening mee houden. En doe ons bovenal haast maken om geborgen te zijn. Geborgen bij u, want daar alleen is veiligheid. Als we bij u mogen schuilen, als we onder uw goddelijke bescherming mogen staan voor lichaam en ziel, heren, dan pas zijn we echt beschermd. Laat ons dat beseffen en geef dat we zo ook met aandacht en eerbied mogen luisteren naar wat gij uit uw woord tot ons te zeggen hebt in deze zondag, in deze dag die ook behoort bij onze genadetijd. Genadetijd die we van u hebben gekregen, toch vooral ook en met name om te zoeken de dingen die blijven, die eeuwige waarde hebben. We beleiden u, heren, dat we vaak zo druk zijn met de vergankelijke en met de tijdelijke dingen, en dat die dingen zoveel van onze tijd opnemen en wegnemen, dat er voor onze geestelijke belangen vaak zo weinig meer overblijft. De uren die we het minst bekwaam zijn, die willen we misschien nog wel eens gebruiken om de dingen van uw koninkrijk te zoeken. Maar heren, dan zijn we er ook niet meer toe geschikt. Wij bidden van u dat we onze prioriteiten mogen herstellen en dat wij verstaan mogen wat het bedoelt als gij zegt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Laat ons leven zo zijn ingesteld, heren, en dat we zo ook in uw huis mogen zijn, met de begeerte in het hart dat gij ons wilt onderwijzen. En heren, dan zijn er allerlei onderwijzingen in uw woord, dan zijn er allerlei lessen die we moeten leren, en dan spreekt het ene gedeelte meer over dit aspect en het andere gedeelte van uw woord over een ander aspect van de hele boodschap. Dan leren we vanmorgen een les die ons tot verootmoediging moet brengen en tot diepe verootmoediging, want het gaat over het ongeloof, heren. En daar is geen goed woord over te zeggen en we treffen het bij elk mens aan. En als we eerlijk zijn en als we het in ons eigen hart door het licht van uw Heilige Geest ontdekken, dan zien we dat we niet eens over een ander hoeven te spreken, want dat we aan onszelf genoeg hebben. Ongeloof, dat zit zo diep en dat is zo vertrouwd in ons zondaars bestaan. Heren, wij bidden dat we eraan ontdekt mogen worden en dat we er meer en meer aan ontdekt mogen worden. En dat we deze zonde, zowel als alle andere zonden, uit de grond van ons hart mogen haten en vlieden. om dan te leren vertrouwen op het wonder van uw genade, dat ondanks de zonden van ongeloof uw trouw niet teniet gaat. En dat toch uw woord waar blijft en dat toch uw plan vervuld wordt. Heere, onderwijs ons uit en door de schriften en past u ze toe door uw heilige geest. En maak zo alles wel, o God, in de wegneming van al onze zonden, scheld ons alle misdaden kwijt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 81, de verzen 12 tot en met 15. 81, 12, 13, 14 en 15. Zacharias heeft toch wel een hele wonderlijke ontmoeting gehad in het heilige toen hij zijn priesterwerk verrichtte. Priesterwerk dat hem ook maar één keer in zijn leven mocht te beurt vallen, althans dit onderdeel, namelijk het brengen van het reukoffer op het gebedsuur in Israëls eredienst. Toen heeft hij die wonderlijke verschijning gekregen van een engel uit de hemel die tot hem kwam en die met hem sprak en die hem die wonderlijke goddelijke tijding bracht: uw gebed is verhoord. En daarin heeft Zacharias het evangelie mogen beluisteren. God, want dat was eigenlijk de intentie zoals we gezien hebben vorige week. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarom is het gebed van Zacharias verhoord. Niet maar dat gebed om een kind. Ik weet niet eens of dat aan de orde was in de eerste plaats. Maar in de eerste plaats ging het om het priestergebed, om het adventsgebed, om het gebed om de komst van de beloofde, om het gebed dat God de hemelen zou willen scheuren, dat God zou inderdaad zou willen gedenken aan zijn genade, aan zijn toezeggingen, aan zijn beloften, en dat de heilstijd zou aanbreken. En dat gebed is verhoord. En omdat dat gebed verhoord is en dus de beloofde zaligmaker gaat komen, gaat ook het andere wat de Heere gezegd heeft aangaande de voorloper van de komende zaligmaker in vervulling. En daarom zal Zacharias en zal Elisabeth een kind krijgen. En wijdt de engel in zijn verdere boodschap nog uit over de taak van dat kind van Zacharias en Elisabeth, Johannes, die later de doper genoemd wordt. En hoe reageert Zacharias daar nou op? Daar zijn we toch wel benieuwd naar, u niet? Als je zo'n tijding hoort, als je zo'n boodschap krijgt, zo'n heilsboodschap, want dat moet hem toch hebben aangesproken. Hij die behoorde bij het overblijfsel, bij de rest, bij de ware vromen in Israël. Hij die toch gekend heeft samen met Elisabeth dat gebed dat de Heere wilde komen en dat de Heere zijn volk zou willen bezoeken met zijn heil. Hij mag horen dat dat gaat gebeuren. Hij mag bovendien horen dat er een kind in hun gezin geboren zal worden en dat dat kind een bijzondere taak en plaats zal krijgen, dat hij voor het aangezicht van de Heere zal heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat is toch allemaal gans bijzonder. Hoe reageert Zacharias daarop? Je zou verwachten dat hij het of uitjubelt, of dat hij in stille aanbidding neerknielt om God ootmoedig in verwondering te danken. Eén van tweeën. Of hij zal Gods lof zingen, hij zal nu zijn lofzang zingen, geloofd zij de God van Israël. Of, als hij er geen woorden voor heeft, en dat kan, dat de mens zo overstelpt is en zo overweldigd is door de boodschap van de Heere, dat je er geen woorden voor weet om te zeggen wat er nou in je omgaat, maar dan val je in stille aanbidding voor de Heere neer en dan is het, zoals Psalm 65 zegt, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Eén van de twee zal het toch wel zijn bij Zacharias. Zoiets zouden we toch verwachten. Maar helaas, de reactie van deze man is heel anders, heel anders. En als we daarover geïnformeerd worden door het evangelie, dan zullen we ontdekken dat Zacharias die boodschap helemaal verwerpt. En als hij dan zijn mond gaat openen, dan komen er woorden van ongeloof over zijn lippen. Dan horen we hem zeggen tegen de engel, dan horen we hem zeggen als antwoord op dat bijzondere godswoord, dan horen we hem zeggen: waarbij zal ik dat weten? Heeft hij zijn argumenten wel voor? En die noemt hij ook. En als we daarnaar luisteren, dan zeggen we, Zacharias, je hebt eigenlijk nog gelijk ook. Dan zijn de argumenten die Zacharias gebruikt, steekhoudende argumenten. Dan kunnen we er geen spel tussen krijgen. Ik ben oud. Nou, dat kun je aan hem zien. Mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen, dus die is ook oud. Bovendien, en dat mag u er dan tussendoor ook nog lezen, we hebben al nooit een kind gehad omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En nu is ze ook nog verre over de leeftijd gekomen. Dat wil zeggen dat het toch helemaal onmogelijk is wat daar gezegd wordt. Dat er een kind geboren zal worden. En als dat niet waar is. En dat kan niet waar zijn. Wat zal er dan van de rest waar zijn? Wat is dan de rest van het gebed dat verhoord is? Moet ik dan geloven dat nu de blijde heilsdag zal rijzen? Hij werpt eigenlijk die hele boodschap van zich af. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Zacharias zo reageert? Men heeft min of meer ter vergoelijking van dit gedrag van Zacharias gezegd. Dat zal wel komen omdat wat hij daar in één keer hoort, wat die engel daar in één keer tegen hem zegt, zo veelomvattend, zo overweldigend is, dat hij het gewoon niet kan geloven. Het is, zo zeggen we dan wel eens, het is te mooi om waar te zijn. En dus kun je het niet geloven. Het is eigenlijk in één keer veel te veel. Zou het dat zijn? Dat het gewoon te veel was voor Zacharias om te geloven. Als de engel nou stapje voor stapje gegaan was en hij had het ene gezegd en daarna het andere en daarna nog eens wat, heel voorzichtig, dan was Zacharias er langzamerhand toch op voorbereid geweest en dan was misschien, zou dat de gang van zaken zijn geweest? Of heeft Zacharias misschien helemaal niet goed geluisterd? Heeft hij maar met een half oor geluisterd naar, naar de boodschap van de engel? Of heeft hij toch eigenlijk niet goed beseft dat het een engel was? Hoewel we ons dat ook niet kunnen voorstellen, want in het voorafgaande gedeelte wordt ons ook verteld dat hij ontroerd was en dat vrezen op hem gevallen was en dat hij wel degelijk beseft dat er aanraking met het heilige is op dat ogenblik. Of heeft hij dan toch zijn priesterwerk, zijn priestergebed alleen maar vormelijk gedaan? Heeft hij dan dat gebed dat hij als namens het volk, als de vertegenwoordiger van het volk, bij deze gelegenheid op het uur van het reukoffer van het gebed moest bidden? Heeft hij dat ambtelijke gebed misschien alleen maar vormelijk gebeden zonder dat zijn hart erin was? Gemeente, het is eigenlijk allemaal veel erger nog. Wat er bij Zacharias uitkomt is niet minder dan ongeloof. Hij heeft de boodschap gehoord en hij heeft hem goed begrepen. Maar het kan volgens hem niet. Niet omdat het te mooi is om waar te zijn, maar omdat het gewoon onmogelijk is. Het kan niet. En waarom kan het niet? Nou, dat zeggen de feiten toch? Redeneer die feiten maar eens omver. Ik ben oud. Mijn vrouw is ook oud. Dan gebeurt het toch niet meer dat er kinderen komen. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt de rest ook niet. Want het is in één adem verbonden aan elkaar. Zacharias ziet op de onmogelijkheden. En die zijn er. Die verzint hij niet. Ongeloof beroept zich niet op verzinsels, ongeloof beroept zich altijd op feiten. Maar ongeloof zegt dat die onmogelijkheden die er zijn, zullen altijd onmogelijkheden blijven. Ongeloof redeneert, wij kunnen er geen oplossing voor bedenken. Dus God kan dat ook niet. Dat is ongeloof. Ik zie het niet. En als ik het niet zie, geloof ik ook niet dat God het ooit nog ziet. Ik weet het niet. Maar God weet het ook niet meer. Wat doet ongeloof? begrenst Gods mogelijkheden, perkt Gods almacht in. Als ongeloof al een God heeft, dan heeft het een kleine God, waar niet veel van verwacht kan worden. Ongeloof is altijd klein van God denken. Denken dat God zoiets is als wij. En bovendien is ongeloof brutaal van aard. Want dan durft deze Zacharias op dit heilig moment, in deze heilige plaats, bij het heilige altaar, tegen de heilige engel Gods, zomaar brutaal zeggen: waarbij zal ik dat weten? Laat God dan eerst maar eens een teken doen, om te bewijzen dat hij in staat is om waar te maken wat ik nu gehoord heb. Is dat niet brutaal? Streept Zacharias op dat moment eigenlijk niet in één keer door dat God hem al lang een teken gegeven heeft? Daar staat een engel. Dat is hij zich bewust geweest. En dat gebeurt toch niet iedereen, dat er een engel in zijn leven verschijnt en dat er een engel als Gods gezant tot hem komt spreken. Dat gebeurt toch niet in elk mensenleven. Is dat al niet heel bijzonder? Is dat al niet een voorrecht dat slechts enkelen te beurt valt? En heeft God in het verleden al niet genoegzaam bewezen dat die redeneringen van Zacharias helemaal niet opgaan? Heeft God al niet meer gesloten baarmoeders opengemaakt? Heeft God al niet meer aan onvruchtbare vrouwen, die zelfs al op hoge leeftijd gekomen waren, een kind gegeven? Is daar niet de geschiedenis van Sarah? Is daar niet de geschiedenis van de moeder van Simpson? Is daar niet de geschiedenis van Hanna? Zijn daar niet al zoveel bewijzen, zoveel tekenen waaruit Zacharias kon weten, maar God kan het wel? En voor hem zijn die onmogelijkheden geen onmogelijkheden. Ziet u wel, er is geen enkel excuus voor het gedrag van Zacharias. Wat hij had moeten aanmerken, dat is niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. En nu spreekt hij enkel in ongeloof. Gemeente, daar denkt u toch niet licht over, hoop ik. Dat vinden we toch niet iets wat eigenlijk wel te verontschuldigen is. Ik proef in zo'n redenering, als Zacharias kon het eigenlijk niet geloven omdat het veel te veel was, te mooi om waar te zijn, proef ik eigenlijk ook een neiging, een poging om het ongeloof een beetje te verontschuldigen, een beetje te verklaren. En dat doen wij nogal eens, denk ik, met ongeloof. Argumenten aandragen om te zeggen, ja, het is zo begrijpelijk als een mens zo reageert. Een mens is nu eenmaal zo. Maar als we daarmee bezig zijn, zijn we op gevaarlijk terrein. Laten we ongeloof niet verontschuldigen. Het is een erge zonde. Het is een hele erge zonde. En het is een wortel, een kwaad dat aan de wortel van veel ander kwaad ligt. Wat is eigenlijk ongeloof? Wel, ik zei het u al, het is het woord van God in twijfel trekken. Het is eigenlijk het woord van God ontkennen. Het is de macht van God beperken. Het is mijn verstand laten bepalen wat God wel kan en wat God niet kan. Ik bepaal met mijn beperkte, menselijke, verduisterde verstand wat God kan en wat hij niet kan. Eigenlijk ontken ik de almacht Gods. Ik ontken in mijn ongeloof de waarachtigheid Gods. Want wat hij gezegd heeft is toch waar? En ik durf daar vraagtekens achter te zetten. Ik durf daar zelfs wel een streep door te halen. ongeloof is zo ernstig dat het God geen God laat zijn. Dat het God van zijn troon haalt. God van zijn deugden berooft. Zijn almacht, zijn waarheid, zijn trouw, zijn alles. En dat kwaad zit er diep in, gemeente. Wilt u het bewezen hebben? Waarom zijn er in ons midden mensen die onbekeerd zijn? Waarom? U weet toch dat als we onbekeerd leven en als we onbekeerd sterven, dat het dan verloren is. Dat heb u gehoord. Dat heb u meer dan één keer gehoord. En u bent er heel wat keren toe aangespoord al om de zonde te mijden. Om u van uw boze wegen af te keren. Om de schuilplaats te zoeken. Daar waar die schuilplaats gevonden kan worden, namelijk achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Waarom gaan we die weg dan niet? Waarom breken we niet met de zonde? Waarom maken we geen haast om veilig te zijn? Waarom niet? Omdat we Gods woord niet geloven. Anders zouden we het wel doen. Waarom zoeken we niet de kracht van het bloed van de Heer Jezus te leren kennen, als ons dat keer op keer wordt voorgesteld, als het redmiddel, als het zoenmiddel, als het middel waardoor een mens met God verzoend kan worden? Waarom roepen we hem niet aan uit de grond van ons hart, of hij zich over ons wil ontfermen, omdat we het woord van God ten diepste niet geloven? Anders vluchten we onmiddellijk, nu nog, naar hem toe. Anders zouden we onmiddellijk in hem geloven. En wat heeft zo gezien het ongeloof al een schade aan zielen toegebracht? Door ongeloof stellen we alles maar uit. Door ongeloof verspelen we de genadetijd. Door ongeloof gaan we alles maar verder op de weg die van God afvoert. Door ongeloof gaan we verloren. Waarom kwamen zoveel Israëlieten niet in Kanaan? Waarom? Waarom stierven er zoveel in de woestijn? Waarom? Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Daardoor was het. En daarom is voor ons kerkmensen ongeloof genoeg om ons in het verderf te storten. Niet onze vele zonden. Die zijn ernstig genoeg, dat weet ik. Maar dit ene kwaad. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Dit ene kwaad. Dat is genoeg om ons buiten te sluiten. En van ons kan het dan ook gezegd worden. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Is ongeloof onschuldig? Te verontschuldigen? Denk dat toch niet. En wat zien we nu bij Zacharias? Er is een man waarvan de Heilige Geest gezegd heeft, en dat geldt van hem zowel als ook van zijn vrouw, ze waren beide rechtvaardig voor God. En ze wandelden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Dat staat er in vers 6 en we strepen dat niet door. Dat valt niet weg. Nadat de Heilige Geest verteld heeft in onze tekst hoe Zacharias reageerde op de boodschap van de engel, heeft hij Lucas geen opdracht gegeven om vers 6 maar uit te krassen. Dat staat er en dat blijft er staan. Wat betekent dat? Dat in één en hetzelfde hart, in één en dezelfde ziel, dit kan leven, ze waren beide rechtvaardig voor God. En ze wandelden in al de geboden en de rechten des Heren onberispelijk. Dat is er. En in datzelfde hart en in diezelfde ziel komt ook het gruwelijke ongeloof van God verdenken voor. Het is dus maar niet een zonde alleen aan te treffen bij onbekeerden. Het is ook een kwaad dat voorkomt in het leven van Gods kinderen. Had u niet gedacht? Als u het niet gedacht had, dan kent u uzelf overigens ook niet zo erg. Maar dan heb je de woorden Gods ook nog nooit recht verstaan. Maar het is waar. En hier hebt u nou weer zo'n illustratie. Een hoog bevoorrecht mens ontkent dat maar niet. En er zit in zijn hart altijd nog, ook als die al oud geworden is, ook dan nog, als die al zoveel jaren op de weg is, ook dan nog zit er in zijn hart dit kwaad. Het is nog nooit verdwenen, nog nooit uitgeroeid. En het is bij hem niet uitgeroeid en het is bij niemand van Gods kinderen uitgeroeid. En ze krijgen er allemaal op een gegeven ogenblik mee te maken. Het is geen Bijbels beeld van wat een waar christen is. Als van een kind van God gedacht wordt dat hij altijd het geloof tot zijn beschikking heeft. En dat hij het kan gebruiken elk moment, onder alle omstandigheden. Dat is niet het beeld dat de Bijbel van Gods kinderen tekent. En als we misschien denken dat dat wel zo is, dat als je nou eenmaal een kind van God bent en als je eenmaal tot geloof gekomen bent, dat je geloven kunt. En dat de beloften van God er altijd zijn. En dat ze altijd waar zijn. En dat je ze altijd aan mag nemen en vast mag houden. Als je dat van jezelf denkt, dan ben je bezig je eigenlijk boven zo'n oude man als Zacharias, van wie de Heilige Geest dit getuigenis gegeven heeft, te verheffen en zeggen: ik heb hem achter me gelaten. Ik ben verder gekomen dan hij. Dat is ook een brokje hoogmoed. Wat zegt dit? Het zegt dit, gemeente, dat de ontdekking aan onze verdorvenheid en onze boosheid ons leven lang doorgaat. Dat de Heere ook met het stuk der ellende in het leven van zijn kinderen nooit klaar komt. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Zacharias moet op zijn oude dag daar opnieuw onderwijs in krijgen. En hij is er zelf de aanleiding toe. Door de manier waarop hij reageert, moet de Heere dat eerste deel, dat eerste lesboek weer op de lessenaar leggen. En tegen Zacharias zeggen: nou, lees er nou nog maar eens in. Hoe groot uw zonden en ellenden zijn. U hebt Gods waarheid niet geloofd. En Zacharias heeft alle reden om opnieuw met David te zeggen: Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dan ben ik al zo oud. En dan hebt u me al zoveel gunsten bewezen. En u hebt u al zo vaak tot me gesproken. En u hebt me al liefde voor u en voor uw dienst gegeven. En u hebt het zelf al in mijn hart en in dat van mijn vrouw gelegd, om in de wegen des Heren, de rechten des Heren te wandelen. En om dat met mijn ganse hart te doen. En nou moet ik nog zeggen dat ik nergens toe deug. Dat ik nergens toe deug. Dat ik in mezelf alleen maar een dorre boom ben. Onvruchtbaar. Tot geen goed in staat. En helemaal afhankelijk van uw vergevende genade, o God. Wat heb ik dan vergeving nodig? Van al mijn zonden. En met name van dit kwaad. En hoe vaak was het er? En hoe vaak spraken we in ongeloof? En hoe vaak dachten we in ongeloof? En hoe vaak dachten we klein van God? En hoe vaak perkten we Gods almachtige krachten in? En hoe vaak stonden er vraagtekens achter de waarachtigheid van Gods toezeggingen? O, wat is het nodig dat het bloed der verzoening ook op de oude dag in het leven van Gods kinderen zijn kracht nog bewijst? Gaat maar door. En je wordt al kleiner. En je wordt al geringer in eigen oog als de Heere je die pijnlijke lessen leert. En als hij het onderwijs uit zijn heilige wetboek weer eens een keer aan de orde stelt. Mens, je bent een zondaar tot in het diepst van je bestaan. Je hebt er in het begin geen erg in gehad, maar ik heb het wel geweten, zegt God. Ik heb van meet af op de bodem van je hart gezien. En jij hebt alleen maar een klein beetje van de oppervlakte gezien. En dat gaf al reden tot verootmoediging. Maar als ik verder peil en als ik de blik ook dieper richt, dan blijft het allemaal ongerechtigheid en boosheid, ongeloof. En ik zei, dat getuigenis van vers 6, dat wordt hier niet mee weggestreept. Dat blijft daar ook staan. Dat blijft daar ook staan. En daarom is het bij Zacharias net als bij Paulus. En ik denk dat in de komende tijd Zacharias daar ook het een en ander van geleerd heeft. In die maanden waarin hij, ik kom daar straks op terug, zwijgen moet. Toen heeft hij er meer en meer van geleerd. En het met Paulus gezegd, ik ellendig mens. Rechtvaardig. En tegelijk zo onheilig. Rechtvaardig en toch tegelijk zo ongelovig. Maar gemeente, dat kan niet ongestraft passeren. Als het woord van God zo beantwoord wordt, dan moeten we er maar op rekenen dat de engel Gabriël daar een reactie op geeft. Waarbij zal ik het weten? En dan komen de steekhoudende ongeloofsargumenten. Nou, daar heeft Gabriël wel een antwoord op. En het eerste wat Gabriël zegt, weet je wel wie ik ben? Zacharias, ik ben Gabriël. Ik ben niet zomaar de eerste, de beste. Ik ben je buurman niet. Ik ben Gabriël. De held Gods. Die voor God staat. En ik kom ook niet uit mezelf. Ik ben gezonden. En de dingen die ik gezegd heb, heb ik niet uit mezelf gesproken. Maar die heeft God me in de mond gelegd. Ik ben gezonden om het u te verkondigen op dit uur, op deze plaats. Vergeet u dat? Nou, dat is al om door de grond te gaan. Om zo beantwoord te worden, als je daar staat in je ongeloof. Dan beeft Zacharias ongetwijfeld. Wat moet je dan antwoorden? En dan volgt het vonnis. Want ongeloof blijft niet onopgemerkt en het blijft ook niet ongestraft. Gij zult zwijgen. Gij zult zwijgen, Zacharias, en niet kunnen spreken. Hoe lang? Totdat mijn woorden vervuld zullen zijn. De woorden die u in twijfel getrokken hebt, ze gaan toch wel in vervulling. Maar zolang als dat nog wacht, zult u geen woord kunnen zeggen. En volgens 62, vers 62 van dit hoofdstuk, is Zacharias daarbij niet alleen maar stom geweest, maar ook nog doof. Zowel zijn mond als zijn oren zijn dichtgestopt voor een tijd. Een zware straf, zegt u. Ja, dat zal wel. Vindt u het onrechtvaardig als deze straf aan Zacharias wordt uitgemeten? Dat hij doof zal zijn, dat hij stom zal zijn. Is het rechtvaardig? Kijk, hij heeft in ongeloof gesproken. Hij heeft zijn lippen gebruikt om ongeloofstaal te spreken. Hij heeft zijn lippen gebruikt, zijn mond gebruikt, zijn spraakorgaan gebruikt om Gods woorden in twijfel te trekken, Gods waarachtigheid in twijfel te trekken. Ach, als een mens zijn spraakvermogen daarvoor gebruikt, dan heeft hij toch wel verbeurd, of niet? Dan heeft hij het toch wel verbeurd. Hij heeft naar Gods woord geluisterd, maar hij heeft zijn oren er eigenlijk voor dicht gestopt. Hij heeft ze niet geloofd, die woorden God. Als een mens zijn gehoor misbruikt en de woorden Gods laat voor wat ze zijn, dan heeft hij zijn gehoor toch eigenlijk ook verbeurd. Dan is het toch rechtvaardig als God het van hem neemt? Daarom zwijgen. En niet kunnen horen. En dan duurt het ook niet lang, dan is het de vonnis onmiddellijk nadat het uitgesproken is ook al voltrokken. En dan moet Zacharias, stelt u zich dat maar in, dan stelt u zich dat maar voor, dan moet Zacharias zijn werk in het heilige achterlaten. Daar is hij dan intussen ook mee klaargekomen. En dan hoorde het bij het priesterwerk dat de dienstdoende priester die het reukoffer gebracht had in de voorhof tegenover die gemeente die daar aanwezig was, die biddende gemeente zou komen te staan. En dat hij ze de Aaronitische, de hoge priesterlijke zegen zou opleggen. De Heere zegene u enzovoort. En dat hij zo die gemeente naar huis zou laten gaan. Nou, dat moet Zacharias dan gaan doen. En dan staat hij daar op de trappen. En er komt geen woord over zijn lippen. En hij wenkt ze toe. Maar hij kan het ze niet duidelijk maken. Gij zult zwijgen. Je bent niet meer in staat om je werk te doen ook. Je bent niet meer in staat om je priesterwerk af te maken, Zacharias. Ongeloof heeft dat veroorzaakt. En dan gaat de man straks naar huis. En dan komt hij bij zijn vrouw Elisabeth. En wat zou die zoveel te vertellen hebben? Wat zou die ze blij hebben kunnen maken met de boodschap van de engel? En ik kan ze niks vertellen. Met allerlei kunst en vliegwerk moet hij proberen met een schrijftafeltje wellicht, zoals dat later ook blijkt, zijn vrouw woord voor woord iets te gaan vertellen. En als ze vragen stelt, kan die zich er eens horen wat ze vraagt, want die is ook doof. Zo maakt ongeloof een mens doof en stom. Want God laat het niet ongepasseerd. Hij straft het, en hij straft het soms heel specifiek, heel specifiek. Dat ondervindt Gods kind ook wel eens. Er zijn van Gods kinderen mogelijk dat als ze deze dingen horen, ze zichzelf daar vanmorgen ook enigszins in herkennen. Er zijn van Gods kinderen die ook wel eens in ongeloof op Gods beloften hebben gereageerd. En toen voelden ze het, toen merkten ze het. Later werden ze het meer en meer gewaar. Dat ze daarmee een duisternis over hun ziel hebben gehaald. Dat ze daardoor de vrijmoedigheid om te spreken zijn kwijtgeraakt. Dat hun mond gedoemd was om te zwijgen. En als ze onder de prediking zitten, dan mag een ander spreken van zegen die hij ontvangen heeft. En dan mag een ander vertellen dat hij er wat van meegenomen heeft. Maar voor hen lijkt het wel alsof er nou niks meer bij is. Zij worden nooit getroost meer. Zij worden nooit meer onderwezen. Of ze geestelijk weer helemaal doof geworden zijn. Is dat misschien uw ervaring? Moet u eens nagaan. Of daar misschien dat ongeloof aan ten grondslag ligt. Dat we het van onszelf ook moeten zeggen. Heren, dat is waar, wat Asaf zei en wat van Zacharias gold. Dat is in mijn leven ook gebeurd. Ik heb uw waarheid niet geloofd. U hebt wel gesproken. U hebt wel meer dan één keer gesproken, maar ik heb daar niet op gelet. Ik ben eraan voorbij gegaan. Ik heb het eigenlijk naast me neergelegd. Ik heb in twijfel getrokken uw waarachtigheid en uw liefde en uw goede tierenheid en uw almacht. Heer, ik heb zo klein, zo nietig van u gedacht. Ik heb u ingeperkt binnen mijn eigen mogelijkheden. En ik heb u geen groot God gelaten en ik heb niet groot van u gedacht. Ga eens na of dat er misschien aan de grondslag ligt. Als je nou zo zwijgend en zo doof als het ware over de aarde gaat. Ongeloof leidt tot zwijgen. Dat zal straks ook zo zijn. Ongeloof, als we daar maar in voor volhard hebben, tot op het eind van ons leven, tot op het moment dat we voor de rechterstoel moeten verschijnen. Weet u, dan zal God ons een aantal vragen stellen. De rechter van hemel en aarde zal dan een aantal vragen stellen. We zullen daar met gesloten mond staan. Op 1000 vragen. Geen antwoord kunnen geven. Sommige mensen hebben hier op aarde nog best een verklaring voor hun ongeloof. Ze Ze kunnen best nog een argument gebruiken om hun ongeloof te verklaren en eigenlijk ook wel een beetje te verdedigen. Want ja, God moet het toch doen. En een mens is toch onbekwaam. En het zal ons toch gegeven moeten worden. En dan gebruik je dergelijke woorden die op zichzelf genomen waarheden zijn als een verontschuldiging voor je ongelovigheid en je onbekeerlijkheid. En nou kun je het nog zeggen. Maar denkt u dat u het straks ook nog kunt zeggen voor de rechterstoel? Dan maakt dat ongeloof ons stom. En daarom zoek toch die strik van het ongeloof te ontgaan. En vraag en blijf vragen om die genade van Gods geest. Dat midden in ons ongelovig bestaan de Heere zijn genade wil werken. En het geloof, het waarachtige geloof wil schenken. U zegt dat is nou wel een heel triest onderdeel. In dit adventshoofdstuk Lucas 1. We dachten, nadat we gehoord hadden, God gaat zijn belofte vervullen, dat we nu de blijde heilstijding geregeld zouden horen. En nou wijdt de Heilige Geest een hele gedeelte van dit hoofdstuk aan de beschrijving van de ongeloofsreactie van Zacharias. Een heel triest onderdeel. Dat is het ook. Dat is het ook, maar als het er niet gestaan had, dan was Lucas 1 ook buiten de werkelijkheid van ons verloren bestaan gebleven, gemeente. Dan was Lucas 1 een hoofdstuk geweest dat een beetje boven ons hoofd zweefde, waar we eigenlijk geen greep op konden krijgen. Maar nou plaatst de Heer het midden in onze verloren en verdorven werkelijkheid. En daar staat het evangelie van de geboren zaligmaker, midden in onze verloren en verdorven werkelijkheid. En echt, we kunnen niet vrolijk zijn als we naar een mens kijken. En als we zien wat er in het hart van een mens leeft. En waar een mens toe in staat is. Dat geeft geen reden tot vrolijkheid. Echt niet. En toch, maar dan komt er wel reden tot vrolijkheid en blijdschap. Toch als u de woorden van onze tekst nog eens een keer leest, dan ziet u dat we nog niet alles gezegd hebben. En wat we nog niet gezegd hebben, dat is dat God te midden van deze werkelijkheid toch zijn plan volvoert. Want wat zegt die engel eigenlijk? Hij zegt twee dingen in één zin. Hij spreekt het vonnis uit, hij spreekt het oordeel uit over het ongeloof van Zacharias. Zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, daarom dat ge mijn woorden niet geloofd hebt. Maar daartussenin, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. En het laatste, deze dingen die vervuld zullen worden op hun tijd. Dus dat gaat toch door. Zeker gaat dat toch door. Dat wordt ook door het ongeloof van Zacharias niet teniet gedaan. Kijk, die man krijgt straf. Maar als de Heer hem straft, dan matigt de Heer tegelijkertijd zijn kastijden. Want hij zal stom zijn, hij zal doof zijn. Dat wel. En dat is pijnlijk. En dat is een heel verdriet. En dat is heel tot beschaming van Zacharias. Maar zijn leven wordt gespaard. Het had nog erger gekund, hij had nog zwaarder verdiend. De Heere neemt hem zijn spraakvermogen af, maar de Heere laat hem zijn leven. En behalve dat de Heere hem zijn leven laat, laat de Heere ook die belofte, die herroept hij niet. Gabriel zegt niet tegen Zacharias, nou als u dan niet geloven wilt, dan ga ik naar een ander toe om die boodschap te brengen. Als u het niet gelooft, dan gebeurt het ook niet. Dan herroept God zijn woord. De engel Gabriel zegt dat niet. Hij zegt juist het tegenovergestelde. Het gaat toch door, Zacharias. Die woorden zullen toch vervuld worden. En vergeet u dit ook niet. Zacharias had gevraagd om een teken. Waarbij zal ik dit weten? Laat God nou eens een teken doen. Nou, God doet onmiddellijk een teken. Je kunt niet meer praten. Je hebt je leven lang kunnen praten, Zacharias, maar nu voorlopig niet. En je hebt niet kunnen horen, je hoort niet meer. God doet onmiddellijk een teken. Een pijnlijk teken, een vernederend teken, een verootmoedigend teken. En toch een teken. Een teken tot beschaming van zijn ongeloof. En nou het wonder. Dit teken. Mag voor Zacharias nou ook nog worden een ondersteuning van zijn geloof. Dat bijna helemaal weg was. Aan dit teken van Gods almacht, dat hij zwijgen moet en dat hij niet horen kan. Aan dit teken mag dat geloof van Zacharias in de komende tijd zich gaan optrekken. En hij mag meenemen wat die engel gezegd heeft. Mijn woorden die op hun tijd zullen vervuld worden. Wat zegt dat? Gemeente, wat zegt dat anders dan dat God in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Dat is wat we zongen uit Psalm 99. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. Gij die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lotte vergevend. God, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. En hoewel Zacharias vanwege zijn zonde van ongeloof ook deze straf van de Heere rechtmatig verdiend heeft en ontvangen heeft, laat de Heere het daar niet bij. Maar de Heere geeft zijn woord met hem mee op weg naar die woonplaats waar hij met Elisabeth woont. En waar ze die komende maanden mogen gaan verwachten dat de Heere zijn eigen beloften toch gaat vervullen. Wonder van genade, nietwaar? Er is nou een mens die God reden gegeven heeft om tegen hem te toornen. Er is een mens die God reden gegeven heeft om hem te straffen en de Heere doet dat ook. En er is tegenover dat ongeloof van Zacharias de trouw van God. Onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. Er is het wonder van de gekrenkte liefde des Heeren. En die gekrenkte liefde is toch gebleven. Dat is een wonder dat mensen niet kunnen bevatten. En met dat wonder gaat Zacharias naar huis. En zo heeft hij nou die komende maanden doorgebracht. Niet veel contact gehad met mensen om hem heen. Maar ik denk dat hij wel veel de binnenkamer heeft nodig gehad. En al kon hij het dan niet hardop zeggen. Hij kon het wel uitzeggen met zijn binnenste. Hij kon het wel uitsnikken voor God. En ik kon het wel beleiden en ik kon wel op zijn plaats komen. En hij is op zijn plaats gekomen, gemeente. Die periode is niet ongezegend gebleven. En dat blijkt wel als hij straks toch zijn lofzang zingt. En dan zij het laat, zij het heel laat. Zij het langs een diepe weg geleerd. Toch gaat zeggen, gelooft zij God. Lof zij de God van Israël. En zo brengt de Heer zijn volk in de valleien, in de diepte. Als hij het onderwijs geeft uit het eerste lesboek, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Als hij ze laat zien en bij vernieuwing laat zien en nog weer eens een keer laat zien. Want ze moeten zich niet gaan verheffen. En ze moeten niet trots gaan worden en ze moeten niet gaan denken, ik heb al zoveel gepresteerd en ik ben al zover. Ze moeten op de plaats blijven en aan de grond blijven. Want als zij omhoog gaan, wordt de eer van God verduisterd. En zijn lof, en zo zorgt de Heere ervoor, en zo doet hij dat nu eenmaal. Zijn lof klimt uit het stof. Maar zo brengt de Heere ze iedere keer weer op die plaats. Wat een wonder als zij dan toch blijkt te getrouwen te zijn. Dan kun je wel eens vrezen, Heer, nou heb ik het zo grondig verbeurd. Als u nou nooit meer naar me omkijkt, dan is het verdiend ook. En dat de Heer dan toch in zijn ontferming nog aan ze denkt. En dat de Heer toch nog zegt, ja, maar mijn woorden gaan wel in vervulling. En mijn beloften herroep ik niet. Ik zal niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Daar ligt het nou. Daar alleen ligt het nou. Niet ook, ook niet in de rechtvaardigheid van Zacharias. En ook niet in die vrome en toegewijde en onberispelijke wandel van Zacharias. En ook niet in dat nieuwe leven van Zacharias. Daar ligt het niet in. Want dat is zo in één keer helemaal weggevaagd. Als het van de mens moet komen. Maar het behoud van verloren zondaren. De vervulling van Gods belofte. De komst van de zaligmaker. De uitwerking van het werk van de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest in het leven van schuldige mensen. Het ligt vast in de handen van hem die gezegd heeft, ik zal. En omdat hij het gezegd heeft, gebeurt het. Gebeurt het. We zijn er alleen veel beter aan toe als we het geloven dan wanneer we ons in ongelofte tegenkeren. Gemeente, een verootmoedigende les vanmorgen. Dat hoort ook bij het Advents-evangelie. Kennelijk, zoals de Heilige Geest het geschreven heeft, hoort deze verootmoedigende les er ook bij. In deze wereld, te midden van dit soort mensen, te midden van al dat ongeloof dat God verdacht houdt in zijn liefde en in zijn macht, te midden van al die ellendigheid die God hier met zijn goddelijke ogen aanschouwt, in onbekeerden en helaas ook in zijn volk, gaat God zijn woord waarmaken. Hij, ik eindig waarmee ik begon, hij heeft gedacht aan zijn genade. Het is uit hem en het is door hem en het is tot hem, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 103, het derde en het vijfde vers. samen uw naam nog ootmoedig danken dat gij ons ook vanmorgen weer de schriften hebt willen geven en dat ze mochten worden geopend. Wilt u geven dat wat we gehoord en overdacht hebben nu ook echt bij ons blijft en dat het ons die dingen zal thuisbrengen, die dingen zal onderwijzen die we moeten weten. Heren, wat is het vreselijk om ongelovig te zijn. Mensenwoorden kunnen we nog in twijfel trekken en dat doen we soms nog heel terecht ook. Maar we hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de waarachtigheid van uw woorden. Want u bent geen God, u bent geen mens dat geliegen zou. U bent God, de Heilige in het midden van ons. En Heere, wat gij zegt, dat is waar. Alles wat gij zegt. Als u wijst op onze verlorenheid, als u wijst op onze zonde, dan is het waar. Als u wijst op die enige weg des behouds, dan is dat waar. Als u roept tot bekering en tot geloof, dan gegrond is dat gegrond in uw waarheid. Heren, het ganse woord dat we zo bij ons mogen hebben en dat we mogen horen verkondigen, dat is van begin tot het eind waar. En als we er dan in ongeloof tegenover staan, en er eigenlijk altijd in ongeloof aan voorbij leven en misschien ons ongeloof met allerlei argumenten nog proberen te verklaren en goed te praten ook, dan doen we u zo tekort, o God. En dan is het verdiend. Niet alleen dat we stom en doof worden, maar dat we zelfs verloren gaan. Ik heb uw waarheid niet geloofd. Heere, maak ons dat voor het eerst of opnieuw tot schuld. Opdat we ons leren verootmoedigen. En opdat wij waarlijk om geloof verlegen zitten. De werking van uw geest begeren. Om zo van dat ongeloof verlost te worden. En op uw woord te mogen te versteunen en vertrouwen. En u de God der waarheid te mogen aanhangen. O Heere, werk dat. Werk dat in het leven van ons allen. Werk dat bij degene die u vrezen, Heere, als ze de ontdekking doen, de verootmoedigende ontdekking, dat zij niet ver verwijderd zijn van wat er in Zacharias bleek te leven, ook na ontvangen genade. Heere, laten ze dan maar meer en meer vertrouwen op datgene wat gij doet. En nooit steunen op zichzelf. En nooit steunen op hun vroomheid. En nooit steunen op wat ze hebben meegemaakt. Maar alleen steunen op de onveranderlijkheid van uw raad. En de waarachtigheid van uw belofte. Zoals Gabriel ze ook aan Zacharias nog mocht garanderen. Mijn woorden zullen vervuld worden. Op hun tijd. Ondanks Zacharias. En zo doet u het, Heer. U doet het allemaal zelf. Heere, geef dat dat de vastheid mag zijn. En dat dat overblaf mag blijven. En dat we dan zo echt in de verwachting van uw werk naar de geboorte en de herdenking van de geboorte van de Heere Jezus mogen toeleven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 94, het zesde vers, nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten. 94, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.